Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen uit Psalm 113 en daarvan het tweede vers. Van waar de zon in het oosten straalt tot waar ze in het westen nederdaalt. Zij is Heere namen lof gegeven. Psalm 113, het tweede vers. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan die Jezus ons gegeven heeft. Laten wij aansluitend zingen, Psalm 63, het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Psalm 63, het tweede vers, na de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Ge zult de Heer uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit. Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Laten wij bidden om de openingen van het woord van God en om de kracht van de Heilige Geest. Wij danken u, Heere, dat wij dat mochten zingen uit Psalm 63, dat u zich laat ontmoeten in het heiligdom. En dat wij, zoals de dichter dat zegt, u daar mogen zien met vrolijke ogen. Het is niet een plaats van schrik en ontzag. Het is een plaats van vreugde en van genade en van verzoening. En dan bidden wij, Heere, dat wij die plaats, die geestelijke, dat geestelijke heiligdom ook vanmorgen hier in ons midden mogen hebben. Als wij vanuit uw woord zullen horen en overdenken wat het wil zeggen dat Jezus Christus is ingegaan in het heiligdom. Heer, wij vragen u dat het geen woorden alleen zullen zijn. Niet alleen een stuk tekst uit de Bijbel. Maar dat het waarheid en werkelijkheid zal zijn voor ons persoonlijk. Om te mogen zien wat zijn werk inhoudt. En wat dat voor ons betekent. En welke oproep en aansporing daaruit volgen mag. Wat dat mag betekenen voor ons in de sleur of in de gebrokenheid van het leven. Om onze harten en onze ogen opwaarts te heffen tot onze Heer Jezus Christus, die het heiligdom is binnengegaan. Heer, zo vragen wij dat uw woord mag opengaan. Help ons in het luisteren, help uw dienaar in het spreken. We bidden u, Heere, dat wij rondom uw eigen woorden een goede ontmoeting samen mogen hebben. Dat alles in deze dienst zijn gang mag hebben. Dat onze gedachten niet worden afgeleid. onze aandacht niet wordt verstoord, maar dat wij ons daarop mogen richten. Heere, geef ons ook een open en een ontvankelijk hart om uw woord toe te laten in ons leven. U weet hoe makkelijk wij die neiging hebben om uw woord te bekritiseren en daarmee krachteloos te maken, te blijven die wij zijn. Heere, geef dat wij zo zullen luisteren met het verlangen en met het gebed en de bereidwilligheid om het woord te ontvangen. Zoals u dat zegt, zo wordt er gepreekt en zo hebben wij geloofd. Heere, geef ook uw Heilige Geest aan ons allen in spreken, in luisteren. Laat de kracht van uw Geest in het getuigenis aanwezig zijn. Laat de kracht van uw Geest onze harten raken en veranderen. Laat onze levens mogen staan onder de inwerking van de Geest. Heere, we zien op tot u. Wij hebben zonder uw woord en zonder uw Geest helemaal niets. Wij kunnen de vormen in stand houden. Wij kunnen ons gedrag voortzetten. Maar dan wordt de Geest en het leven gemist. Laat het zo niet zijn, Heere, maar laat het werkelijk mogen zijn dat het in geloof en met hoop en liefde zal zijn. Heer, als wij hier samengekomen zijn en terugzien op de week die voorbij ging, dan danken wij u dat wij aan het begin van deze dienst uw heilige wet horen en de oproep en de samenvatting die Jezus ons gegeven heeft om God lief te hebben en onze naaste. Wij belijden u dat wij daar zo in tekort schieten. En dat is niet omdat uw eis te hoog en te moeilijk zou zijn. Het is een goede eis en wat zou het goed zijn, Heere, als wij zo zouden leven. Als ons leven door liefde zou worden getekend. Maar Heere, wij belijden u dat zoveel liefde in ons leven eigen liefde is. Vergeef het ons, vernieuw ons. Schep ons een rein hart, o Heer. En wij belijden dat ook en laat dan onze hoop en verwachting niet zijn op onze eigen prestaties en inzet, maar op de Heer Jezus Christus, die de wet van God in zijn binnenste droeg en die volmaakt geleefd heeft en nog leeft in liefde tot zijn Vader en liefde tot deze gevallen wereld. Heere, laat zo deze dienst mogen staan in het teken van die genade. Wij danken u met Aad en Mirjam dat zij vrijdag elkaar het jawoord mochten geven, een levenslange verbintenis mochten aangaan, en we bidden dat u bij hen bent, ook in de toekomst die voor hen en ons onbekend is. Heer, u gaf uw zegen aan hen toen zij voor u hebben geknield. Laat ze in dat vertrouwen en met die vreugde samen de toekomst ingaan, zodat hun leven mag staan in het teken van de toewijding aan u. We bidden ook voor Lianne, als ze zoveel pijn heeft gehad en geopereerd moest worden. We danken u, Heere, dat ze weer naar huis mocht, dat de operatie geslaagd is. We bidden u dat ze niet te veel pijn meer zal hebben en dat ze mag herstellen. En dat zij, Heere, ook in haar jonge leven, in dit alles, al begrijpt zij niet waarom dit gebeurt, toch haar hoop en haar vertrouwen op u zal stellen. We bidden voor Jantine. We danken u, Heere, als we terugzien dat u ook in die moeilijke en donkere periode bij haar was. We bidden dat het licht ook in de toekomst meer zal doorbreken en zij in die zekerheid van uw aanwezigheid haar weg mag gaan. Wees ook met haar ouders en wees met Neline. Heere, u was ook bij hen in deze periode met alles wat er gebeurde en alle vragen en zorgen die er konden zijn. Toch danken wij u, Heere, terugziende dat u erbij was. En het is een belofte voor de toekomst, omdat u gezegd heeft dat u ons nooit zal begeven of verlaten. Voor Johanan willen we bidden. Als de ontwikkeling van zijn spraak en taal achterblijft ten opzichte van andere kinderen van zijn leeftijd, Heere, hij is er voor u niet minder om. We bidden dat hij mag opgroeien met de gaven die u hem gegeven heeft tot uw eer. Geef hem de vreugde in het leven die u geven wilt. En dat uw zorg ook bij hem zal zijn. Wees ook met de ouders, met Wilfred en Cora, voor wie het soms zwaar is. En Heere, ze ondervinden daarin uw hulp. En daar danken ze u ook voor en wij met hen. En toch, wees zijn nabij. Soms is het ook wel een weg van onbegrip als niet iedereen begrijpt hoe zwaar de weg kan zijn. Maar Heer, hun hoop is op u en we danken u ook voor de mensen die zij om zich heen hebben, die hen steunen, die voor hen bidden, die met hen meeleven. En we bidden dat ze het ook vol mogen houden. En ook de vreugde van het geloof en het vertrouwen mogen zien en mogen weten dat als wij zwak zijn, dat wij dan machtig zijn. Heb dank voor de ontmoeting die we gisteren in de gemeentebarbecue mochten hebben. Laat de opbrengst ook mogen zijn ten goede van uw koninkrijk. We bidden voor ons koningshuis, we bidden voor de regeringen, ook in de besprekingen die gaande zijn. Heere, laat ons land niet stuurloos zijn, maar laat het geleid mogen worden door uw goede heilige wet. Zo vragen wij, Heere, dat deze dag, deze dienst ook een plaats mogen hebben in uw wereldregering en in de komst van uw koninkrijk. Hoor dan ons gebed, zie ons aan in uw Zoon, uit genade. Amen. Laten wij het woord van God openen en een gedeelte lezen uit Hebreeën hoofdstuk 10. Wij lezen Hebreeën hoofdstuk 10, vers 1 tot en met 22. Het boek is gericht aan Hebreeën, dat wil zeggen aan Joden, aan mensen die Joods waren opgevoed en opgegroeid en tot geloof in Jezus als de Messias gekomen zijn, maar die daar twijfel en aanvechting over ondervinden. En deze brief is geschreven om hen aan te sporen, aan te moedigen, te waarschuwen soms ook, maar zeker ook om uit te leggen. Er worden heel veel lijnen van het Oude naar het Nieuwe Testament getrokken. En telkens wordt aangetoond hoe Jezus beter is, meer is, dan alles wat in het Oude Testament werd genoemd. Wij lezen hoofdstuk 10, vers 1 tot en met 22. Want de wet, het Oude Testament zeg maar, hebbende een schaduw van de toekomende goederen, niet het beeld zelf van de zaken, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaar gedurig opofferen, nimmer heiligen degene die daartoe gaan. Anders zouden die offers opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegde geen consciëntie meer zouden hebben der zonde. Geen beschuldiging in hun geweten meer zouden hebben over hun zonde, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiedt in dezelfde elk jaar weder gedachtenis van de zonden. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde zou wegnemen. Daarom komende in de wereld, zegt hij, dat is Christus, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie ik kom. In het begin van het boek is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offeranden en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd welke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie ik kom, om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen, daarvoor in de plaats te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden van het lichaam van Jezus Christus, eenmaal geschied. En een ingelijk priester stond wel elke dag dienende en dezelfde slachtoffers, dikmaals offerende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze, één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God, voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank van zijn voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook, want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere, ik zal mijn wetten geven in hun harten en ik zal die inschrijven in hun verstanden en hun zonde en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Maar nu vergeving dezelfde is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Omdat wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Op een verse en levende weg die Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij hebben een grote priester over het huis van God, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid van het geloof, onze harten gereinigd zijnde van de kwade consciëntie en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Tot zover de lezing van de schrift en de tekst voor de prediking is Hebreeën 10 vers 19 tot en met 22a. Ik lees het nog een keer voor, omdat wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Op een verse en levende weg die Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij hebben een grote priester over het huis van God, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid van het geloof. Boven de preek schrijven wij vrijmoedig binnengaan. Vrijmoedig binnengaan, zo laat ons toegaan, zegt vers 22, in het heiligdom, vrijmoedig binnengaan. We hebben drie gedachten, laten we eerst stilstaan bij vrijmoedigheid als waarheid. Tweede, vrijmoedigheid als oproep. En ten derde, vrijmoedigheid als ervaring. Vrijmoedig binnengaan. De eerste gedachte, vrijmoedigheid als een waarheid. Ik ontleen dat aan vers 19. Er staat, omdat wij vrijmoedigheid hebben. Er staat niet dat wij dat krijgen, of we moeten bidden, of we moeten vragen of zo. Maar er staat dat wij dat hebben. Het is zo, het is een waarheid. Vrijmoedigheid als waarheid. Ten tweede, vrijmoedigheid als oproep. Zo laat ons toegaan, zegt vers 22. Dat is een oproep. En er wordt bij gezegd, met een waarachtig hart in volle verzekerdheid van het geloof. Dus vrijmoedigheid als een oproep. En dan in de derde plaats vrijmoedigheid als ervaring. Dat vrijmoedigheid niet alleen iets is wat in algemene zin waar is, maar dat in ons hart, in ons innerlijk, die vrijmoedigheid aanwezig mag zijn, zodat wij dat, ik heb het maar zo gezegd, als ervaring mogen kennen. Vrijmoedigheid als waarheid, als oproep en als ervaring. Wij gaan zingen uit Psalm 27, vers 3 en vers 7. Vers 3 spreekt over het verlangen om in te gaan in het heiligdom en daar de lieflijkheid en de schone dienst van God te mogen zien. Psalm 27 vers 3, och mocht ik in die heilige gebouwen, wij zingen ook vers 7, zo ik niet had geloofd. Psalm 27 vers 3 en 7 als voorbereiding op de verkondiging. Thank you. Gemeente, vanmorgen staan wij stil bij een paar woorden die de meeste van ons toch wel na aan het hart liggen. Woorden als vrijmoedigheid en zekerheid. En meestal liggen ze ons zo na aan het hart omdat we daar vaak toch wel aan twijfelen of wij die vrijmoedigheid hebben. En die zekerheid, kan de mens eigenlijk wel zeker zijn? Is zekerheid niet eigenlijk eerder een bewijs van inbeelding dan van geloof? Is twijfel eigenlijk niet een beter kenmerk van het ware dan zekerheid en vrijmoedigheid? Dat zijn van die vragen die ons bezig kunnen houden. Het is goed om daar vanmorgen bij stil te staan en te luisteren wat het woord van God erover zegt. Want ze komen voor in dit gedeelte, tekstgedeelte, die woorden van vrijmoedigheid in vers 19 en van verzekerdheid in vers 22. En er is ook een aansporing. Laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerheid van het geloof. En deze aansporing, gemeente, deze oproep, die staat niet alleen in het teken van het avondmaal. Die geldt elke keer weer. En misschien voor sommigen van ons de eerste keer in hun leven. Dat je zult mogen toegaan met vrijmoedigheid. Met volle zekerheid van het geloof. Met een waarachtig hart. En tegelijkertijd is het ook iets wat telkens weer onze aandacht mag krijgen, moet krijgen. Zodat ons geloofleven niet inzakt en inzinkt. En terechtkomt in de stroom van gewoonten. Dit Bijbelboek, het boek Hebreeën, is geschreven aan mensen die een Joodse achtergrond hebben, Joods zijn opgegroeid en tot het geloof in Jezus als de Messias gekomen zijn. Maar zij zijn in twijfel gekomen en ze vragen zich af of zij wel de goede keuze hebben gemaakt. Misschien was hun familie wel zeer afwijzend en kritisch. Misschien misten zij alle bekende dingen uit hun jeugd. Want hoe je het went of keert, wat je in je jonge jaren hebt geleerd, dat houdt zijn aantrekkingskracht. Misschien misten zij de jaarlijkse opgang naar de tempel, de priesterdienst, de rook van de offers, het heiligdom en al die dingen daaromheen. En die twijfel die kroop zo diep in hun hart dat zij de vraag hadden, hebben wij het wel goed gedaan? Zouden wij niet terug moeten keren naar vroeger? Naar de godsdienst van onze vaderen. En de schrijver van deze brief, of het Paulus is of iemand anders, weten wij niet. Is zo bezorgd over hen dat hij deze brief schrijft. En hij wil daarin dingen uitleggen, toelichten, maar hen ook waarschuwen, bemoedigen, aansporen. En hij doet dat door vergelijkingen te maken. Ik heb het net met de schriftlezing niet genoemd, maar ik denk dat er minstens 5 Bijbelgedeelten langskwamen. Schriftgedeelten uit het Oude Testament die zo tussendoor worden geciteerd en aangehaald. Dus die mensen die dit lazen herkenden dat uiteraard uit wat wij dan nu het Oude Testament noemen. En telkens weer zegt de schrijver van dit Bijbelboek, Jezus is beter. Jezus is meer. Hij is een betere priester. Hij is meer dan de engelen, zo begint het Bijbelboek. Hij is meer dan Mozes. Hij is een grotere hoge priester. Hij is een beter offer. Al die onderdelen worden vergeleken. Het verbond, Hebreeën 8. En telkens weer valt de vergelijking uit in het voordeel van Jezus als de Christus. Op dit moment, gemeente, als we bij vers 19 gekomen zijn, dan begint dat vers met dewijl wij dan, of zo mogen we dat ook lezen, omdat wij dus, broeders, dat woordje dan, dus, geeft weer dat er een samenvatting volgt en een aansporing. Nog één keer valt de schrijver samen wat hij heeft willen zeggen in het voorbeeld van het heilige der heiligen. Hij noemt dat hier het heiligdom in vers 19. En hij haalt er 3 dingen uit waarin hij nog één keer samenvat hoe die vergelijking uitvalt. Het bloed noemt hij, het vlees noemt hij en de priester. En dan zegt hij in vers 19 dat er het bloed van Jezus is. En dan zegt hij in vers 20 het voorhangsel, dat is door zijn vlees, door zijn lichaam. En zegt hij, wij hebben een grote priester, dat is Jezus. Heel die tempel, zegt hij, is schaduwendienst. Zo is dat in vers 1 genoemd. Kinderen, als je op een dag als vandaag, de zon schijnt zo mooi, heerlijk weer vandaag. Stel dat je bij de hoek van een huis staat, of van de kerk, en er komt iemand aanlopen. Jij staat hier, je ziet die persoon niet, die komt aanlopen en de zon die schijnt zo. Dan zie je al wel de schaduw van iemand. Denk je, er komt iemand aanlopen, ik zie de schaduw. Ik zie die persoon nog niet, maar ik weet zeker dat daar iemand aan komt lopen. Op een gegeven moment is die persoon er zelf, want dan kijk je niet meer naar de schaduw, dan kijk je naar het gezicht van die persoon. Zo is heel de dienst van het Oude Testament een schaduwdienst. Er komt iemand aan. Er komt iemand aan. En als hij er is, dan kijken we niet meer naar de schaduw, maar naar het gezicht. Wie komt eraan, zegt het Oude Testament? De Heer Jezus. En nu is hij gekomen als de vervulling van alles van dat Oude Testament. Nou, die samenvatting gaat over het heiligdom, het heilige der heiligen. Waar één keer per jaar, Leviticus 16, waar één keer per jaar de hoge priester binnen mocht gaan op de grote verzoendag. Van de voorhof naar het heilige en dan schoof hij dat voorhangsel aan de kant om het heilige der heiligen binnen te treden en bij God te zijn. Alle mensen stonden buiten, niemand mocht meegaan. Eén iemand, één keer per jaar. En hij nam het bloed mee van de geofferde dieren en hij sprengde dat daar voor het aangezicht van God. In het heilige. Het heilige der heiligen. En dan is één punt belangrijk, gemeente, voor als wij verder gaan en dit gedeelte overdenken. Dat heilige der heiligen was de plaats waar Gods genade en barmhartigheid aanwezig was. Want daar was het verzoendeksel, daar was de ark. Daar waren de twee stenen tafelen, daar was de staf van Aaron. Daar zag je tekenen van Gods genade. We hebben vaak de gedachte, het heilige der heiligen, dat is de plaats van Gods majesteit en hoogheid. Nee, het is allereerst de plaats van zijn genade. En daar mocht die hoge priester één keer per jaar binnenkomen. Nou, ook daarvan geldt, zoals gezegd, Jezus is de hoge priester die meer is dan die van het Oude Testament. En toch, gemeente, als we dat alleen hier zien, hebben we nog lang niet voldoende gezien. Want er zit nog een extra gedachte in dit gedeelte. Vers 19 zegt, omdat wij, broeders, wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Niet één man één keer per jaar mag binnengaan, maar wij mogen daar binnengaan. Niet in een aardse tempel of een tabernakel, maar in het hemelse, in de echte nabijheid van God. Wij hebben vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Hij heeft een verse, dat betekent een nieuwe en een levende weg gebaand, welke hij voor ons ingewijd heeft. Niet voor zichzelf alleen, maar voor ons door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Daar wordt gewezen op het moment dat de Heer Jezus gestorven is. He, kinderen, jullie weten dat. Wat gebeurde er op dat moment in de tempel? Dat voorhangsel, dat werd gescheurd. Zo heeft de Heer Jezus zijn lichaam laten verscheuren aan het kruis. Zo zullen wij volgende week zondag zien bij het avondmaal. Dat het brood gebroken wordt, uit elkaar gescheurd wordt. Dat is het lichaam van de Heer Jezus. En het ziet op dat voorhangsel. Die hoge priester schoof het één keer per jaar aan de kant en het viel achter hem weer samen. Maar Jezus heeft het in zijn vlees uit elkaar gescheurd, zodat die toegang open staat. En wij mogen toegaan. Ik heb dat genoemd gemeentevrijmoedigheid als waarheid. Zo zegt de tekst het. Wij hebben vrijmoedigheid. Wij hebben het recht. Wij hebben het voorrecht. Betekent dat? Om binnen te gaan. Iedereen van ons mag naderen tot Gods genade. Ieder van ons. In dat heiligdom, de plaats van zijn barmhartigheid, van vergeving, van verzoening. Omdat wij vrijmoedigheid hebben. Daar begint het mee. Dat is het verschil tussen de wet. Het is de evangelie, hè. De wet zegt, je moet eerst dit doen, en je moet dat doen, en je moet dat doen. En als je dat allemaal kunt afvinken en gedaan hebt, dan komt er een belofte voor jou. Dan is er misschien een weg tot God voor jou. Maar het evangelie draait dat om. En het evangelie zegt, er is een belofte voor jou, zonder enige voorwaarde. En je mag komen. En daarna komt zo meteen in vers 22 de aansporing. Laten we dan ook toegaan. Maar het begint hiermee. En de prediking moet hier ook beginnen. Dat ik vanmorgen tegen ieder van ons mag zeggen. Je hebt vrijmoedigheid. Die weg is open. Door het bloed van Jezus. Door het bloed dat Hij heeft laten vloeien. Als het beeld van zijn leven dat weggevloeid is. Zoals een offerdier sterven moest, zo is Jezus gestorven. En zo is zijn bloed gesprengd. En heeft het een nieuwe en een levende weg gebaand tot in het heiligdom. Hier beginnen we mee, gemeente, als onze eerste gedachte. Voordat wij verder gaan naar de tweede en de derde gedachte, moeten wij dit tot ons door laten dringen. Dat wij vrijmoedigheid hebben. God heeft die weg geopend. Wat Christus gedaan heeft. Aan Gods zijde zijn er geen belemmeringen meer voor zondaren zoals wij. Want wij hebben een priester. En wij hebben zijn bloed. En zijn lichaam is verscheurd. Onze eerste gedachte, vrijmoedigheid als waarheid. We gaan naar onze tweede gedachte, vrijmoedigheid als oproep. Want we zegt vers 22, laat ons dan toegaan. Laat ons toegaan. Laten wij binnengaan in dat heiligdom. Laten wij komen in de aanwezigheid van God. Laten wij komen tot zijn genade en barmhartigheid. Tot zijn vergeving en verzoening. Dat is geen keuzemogelijkheid, gemeente. Dat is geen optie die je eens kunt overwegen, maar dit is een oproep, dit is een opdracht. Nou, de schrijver, John Owen, heeft een verklaring geschreven over de Hebreeënbrief. En hij maakt een vergelijking met het Oude Testament. Hij zegt, in het Oude Testament was het zo dat niemand naderen mocht dan alleen die hoge priester één keer per jaar. Was ook zo bij de berg Sinaï. Kinderen werden hek omheen gezet. Je mocht niet in de buurt komen. Als je wel in de buurt kwam, werd je doorstoken, doorschoten, gedood. Wie te dicht bij God kwam, werd gedood. John Owen zegt, nu is het in het Nieuwe Testament precies andersom. Niet de mensen die komen worden doorstoken, maar de mensen die wegblijven, zullen gedood worden. En daarom staat hier een oproep. Een opdracht. Het gebod van het evangelie, laat ons toegaan. En er staat er iets bij, gemeente, wat wij niet zomaar begrijpen. Laten wij toegaan met een waarachtig hart, echt, oprecht, niet dubbelhartig, in volle verzekerdheid van het geloof. Kijk, als er had gestaan, laat ons toegaan met geloof, dan hadden we kunnen zeggen, ja, dat begrijp ik nog. Zonder geloof kun je niet komen. Maar er staat meer dan dat. Er staat, laten wij toegaan met geloof, ja, maar met de zekerheid van het geloof. En zelfs met de volle verzekerdheid van het geloof. Ook dat is geen keuzeoptie. Ook dat is niet aan ons, hoe wij komen. Dit vers, gemeente, laat maar één mogelijkheid toe om tot God te naderen. En dat is met vrijmoedigheid, in de volle verzekerdheid van het geloof. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Jezus zegt in Johannes 4 tegen die Samaritaanse vrouw: God is een geest. En die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Er staat elders in dit Bijbelboek Hebreeën: wie tot God komt, moet geloven dat hij is. En moet geloven dat hij een beloner is van degene die hem zoeken. Je kunt en je mag niet anders toegaan dan op deze manier. Dat geldt voor het avondmaal. Jazeker. Maar dat geldt ook voor ons persoonlijk gebed. Dat geldt voor onze kerkgang. Hoe komen wij tot God? Hoe naderen wij in zijn aanwezigheid? Er is maar één manier die de Bijbel toestaat. Er is maar één manier die de Bijbel toelaat. In de volle verzekerdheid van het geloof. Er zijn mensen die tot God naderen zonder dat bloed van Christus. En zonder dit geloof. Ze naderen zomaar en de Bijbel zegt dat is brutale, dat is goddeloos. Zo kunnen wij niet naderen tot God. Alleen op deze nieuwe en levende weg. Door dat voorhangsel, dat is door zijn vlees. Alleen door het bloed van Jezus, zonder dat, gemeente. Laten we er duidelijk over zijn. Kunnen wij tot God niet naderen en is het zuivere goddeloosheid als we het toch doen. Maar laat ook zien dat wij niet komen op de wijze die de Bijbel ons hier voorschrijft. Als wij misschien, ja, komen met ontzag, met ernst, in ootmoed. Er zijn veel mensen die tot God naderen. En onder de indruk zijn van zijn majesteit en van zijn hoogheid. En die zichzelf voor hem vernederen. Dat is goed. Maar het is niet genoeg. Wij kunnen tot God komen alleen als wij komen met een waarachtig hart in volle verzekerdheid van het geloof. Vrijmoedigheid is een oproep. En zonder dat, gemeente. Ja, voor de mensen lijkt dat vaak heel veel, hè. Wat een ootmoedige man. Wat een nederige vrouw. Wat is hij als zij onder de indruk van de hoogheid en de majesteit van God. Ja, het is waar. Maar zonder de volle verzekerdheid van het geloof. Er zijn mensen die tot God willen naderen zoals Esther naar Ahasveros ging. Kinderen, weet je nog wat ze zei? Ik zal tot de koning gaan. En kom ik om, dan kom ik om. Misschien moet ik sterven, misschien moet ik leven. Ik weet het niet, maar laat ik maar gaan. Kunnen wij zo tot God naderen, gemeente? Alsof God even grillig was als deze koning. De ene krijgt leven en de ander wordt gedood. De een krijgt genade, de ander krijgt het oordeel. De een wordt toegelaten, de ander wordt afgewezen. Kom ik om, dan kom ik om. Laat ik het maar proberen. Je weet het nooit, misschien. Het wordt hier verboden. Laat ons toegaan in de volle verzekerdheid van het geloof. Laat ik nog een keer John Owen noemen in wat hij zegt over deze versen. Hij noemt dit de evangelische eredienst. En daarmee bedoelt hij het evangelie, onderscheiden van de wet. Hij bedoelt niet, wij kunnen soms dat woord evangelisch gebruiken als een ander woord voor oppervlakkig. Laten we dat maar niet doen. Daar is het te kostbaar voor. Evangelische eredienst is de eredienst zoals het evangelie die voorschrijft. John Owen zegt, er is maar één manier om dat te mogen doen, zoals de Bijbel het zegt, en dat is met vrijmoedigheid in je geweten. En zonder dat, zegt hij, zou je godsdienst waardeloos. Al die gebeden die wij gebeden hebben, gedachteloos. Al die kerkdiensten die we bezocht hebben uit plicht en gewoonte. Waardeloos. Al die keren dat we Bijbel gelezen hebben. Nou ja, ik heb in ieder geval mijn plicht maar gedaan. Het is tenminste beter dan niks. Je kunt toch niet zomaar thuis blijven. Laat ik toch maar gaan. Dus, nou ja. Het is allemaal waardeloos. Het telt niet mee in de godsdienst. Het telt niet mee voor God. Dus maar één manier. Als er die volle zekerheid van het geloof is. Als wij dat zonder zouden kunnen doen, gemeente, dan was er helemaal geen vooruitgang ten opzichte van het Oude Testament. Hier ligt het grote verschil tussen de godsdienst van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament. Dat wij nu toegaan tot God met vrijmoedigheid, in volle verzekerdheid van het geloof. Volgende week zondag is het avondmaal. En wij worden genodigd, laat ons toegaan. Hoe dan? Met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid van het geloof. Zo klinkt de oproep. Zo klinkt de nodiging. Die horen samen. Daarvoor is nodig, gemeente, dat wij niet het bloed van Jezus overdenken. Dat wij niet het bloed van Jezus bespreken. Dat wij niet het bloed van Jezus waarderen. Maar dat wij er gebruik van maken. Dat wij er gebruik van maken. Zoals die priester niet kon binnengaan door aan het bloed te denken. Maar hij moest het bloed besprengen. Hij maakte er gebruik van. Hij doopte zijn vinger erin. En zo alleen mocht hij binnengaan. Zo kunnen wij alleen maar vrijmoedig toegaan. Niet als wij zeggen, ja, er werd weer zo ruim over het bloed van Jezus Christus gepreekt. Dat was een mooie preek. Maar gebruik je het bloed ook? Maak je er gebruik van? Leef je ervan? Steun je erop? Is dat de grond waarmee wij toegaan? Tot de troon der genade, tot het heiligdom. En ook tot het avondmaal. Vrijmoedigheid als oproep, onze tweede gedachte. We gaan naar onze derde gedachte. Vrijmoedigheid als ervaring. Nou zegt iemand, hoe meer u erover zegt, hoe meer de moed mij in de schoenen zinkt. Ik kan niet zo toegaan. Soms durf ik wel, maar meestal niet. Ja, zegt iemand, ik geloof wel, maar zonder die zekerheid. Laat staan de volle verzekerdheid. Of iemand zegt, ik geloof wel in de waarheid van de Bijbel. Ik geloof wel dat het klopt wat de Bijbel zegt. Ik geloof dat Jezus de priester is. Ik geloof dat hij het offer is. Maar ik voel het niet. Ik voel het niet. Geweten, in het Oude Testament werden de mensen door twee dingen belemmerd om binnen te gaan in het heiligdom. De eerste was dat het verboden was. Niemand mocht binnengaan. Alleen de hoge priester. Er lag een duidelijk verbod. Maar er was nog een tweede belemmering. De mensen durfden niet. Ze hadden innerlijke angst en vrees om binnen te gaan. Kinderen, stel je voor, hè, dat wij in die tijd hadden geleefd van de tabernakel of van de tempel. En jij bent daarbij, hè, op die grote verzoendag. En er zijn heel veel mensen, duizenden mensen daarvoor die tent, laten we maar het voorbeeld van de tabernakel nemen, voor die tent, duizenden mensen. En je ziet één iemand naar voren gaan, naar binnen gaan, de hoge priester. Eén iemand, verder helemaal niemand. Zou jij het durven om naar voren te gaan en achter die hoge priester aan te gaan? De voorhof over het heilige binnen. Zou je het aandurven om voorhangsel aan de kant te schuiven en zo het heilige der heiligen binnen te lopen? Nee, natuurlijk niet. Dat zou je helemaal niet durven. Die vrees en die angst weerhield de mensen. Gemeente, wat doet God nu als hij ons het evangelie verkondigt? Hij zegt ten eerste dat verbod om toe te gaan is weggenomen. En integendeel, onze eerste gedachte, dat wij vrijmoedigheid hebben. Aan de zijde van God zijn alle belemmeringen weggenomen door het bloed van Jezus. En dan zitten we nog met ons eigen hart. We durven niet. We durven niet om binnen te gaan. Hoe komen wij daarvan verlost? Gemeente, het evangelie heeft nog meer kracht dan alleen dat eerste. Het evangelie heeft ook zo'n kracht. De Heilige Geest gebruikt dit evangelie om ons van onze twijfel en onze angst en vrees te verlossen. En om ook die vrijmoedigheid in ons innerlijk, in ons hart te geven, zodat wij durven toegaan. Ik heb dat genoemd, vrijmoedigheid als ervaring. Ja, zegt iemand, moet ik daar dan op wachten, op zo'n ervaring? Moet ik wachten op zo'n moment dat ik het een keer durf? Hoeveel mensen wachten erop? En die bidden elke preek en elke avondmaalsbediening. Of het dan nu misschien mag gebeuren dat ze dit zullen ervaren. En dat ze vrijmoedigheid krijgen. Er zijn veel mensen die zeggen, ja, hoe kan ik nu vrijmoedig in volle verzekerdheid van het geloof toegaan, als ik nog niet eens zeker ben dat ik bekeerd ben. En als ik niet zeker ben dat ik uitverkoren ben en dat ik behouden ben, hoe kan ik dan zomaar toegaan? Wel, gemeente, die vrijmoedigheid, die volle zekerheid van het geloof waar hierover wordt gesproken, is niet allereerst een gevoel. Ik heb ook echt wel zitten aarzelen bij dat woord ervaring. Want het kan zo makkelijk misverstanden oproepen, hè. Dat je denkt, ja, dan moet ik wat voelen en meemaken als een bepaalde ervaring. En dan heb ik het. Een bepaalde emotie. Sommige mensen zeggen, ja, ik ben gewoon niet zo'n gevoelsmens. Moet ik dan echt wat voelen en zo? Nee, die zekerheid van het geloof is allereerst een overtuiging. Een overtuiging. Welke overtuiging? Dat wij vrijmoedigheid hebben. Dat wij vrijmoedigheid hebben. Dat is de zekerheid van het geloof, gemeente. De zekerheid van het geloof is helemaal niet dat ik zeker ben dat ik bekeerd ben. De zekerheid is niet dat ik zeker ben dat ik uitverkoren ben. Wedergeboren ben, bijzonder ben. De zekerheid van het geloof is de zekerheid dat Jezus Christus zijn bloed gestort heeft. En dat zijn vlees verscheurd is, waardoor er een vrije toegang is voor ieder die het evangelie hoort. Dat is de zekerheid van het geloof, gemeente. Die zekerheid gaat niet over wat ik voel en wat ik vind van mijzelf. Voor die zekerheid moet ik niet in mijzelf gaan zoeken. Voor die zekerheid moet ik in het evangelie zoeken. En wat zegt het evangelie vanmorgen tegen nu en tegen jou? Dat je vrijmoedigheid hebt. En dat je bij God welkom bent zoals je nu bent. En als die overtuiging, gemeente, als die overtuiging in je hart zinkt, in je denken zinkt, in je innerlijk, dan gebeurt er wat. En dat mogen we een ervaring noemen. Dat gaat niet buiten je om. Daarom toch dat woord, vrijmoedigheid als ervaring. Wanneer wij de woorden van de Heer Jezus mogen lezen, Johannes 10, hij zegt daar, ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. Indien iemand, wie dan ook, zegt hij. Johannes 6, vers 37. Wie ook maar tot mij komt, zal ik niet uitwerpen. Als je daarvan overtuigd bent, heb je de zekerheid van het geloof. Als dat jou werkelijk overtuigd heeft, die belofte van de Heere Jezus, gemeente, dan durf je ook te komen. Als het verbod van Gods zijde omgezet is in een gebod, dan wordt de vrees in ons hart weggenomen. En dan mag je komen en dan durf je te komen. Hoe dan? Omdat je dan toch wat hebt meegemaakt? Nee, door het bloed van Jezus. omdat hij dat heiligdom voor ons ingewijd heeft. Omdat zijn lichaam verscheurd is en hij daarmee het voorhangsel heeft geopend. Vrijmoedigheid als ervaring, gemeente. Als dit evangelie, als ik er zo van overtuigd ben geraakt, dat ik mijn eigen zaligheid daaraan durf toe te vertrouwen. Dat is de zekerheid van het geloof. Als ik er zo van overtuigd ben geraakt dat deze nieuwe weg begaanbaar is, achter die grote priester aan, dat ik ook werkelijk durf te gaan. Kinderen, ik geef een voorbeeld. Ik weet nooit zo goed of ik het hier al vaker heb genoemd, maar dat geeft niet zo. Het is een duidelijk voorbeeld, hoop ik. Stel je voor dat er brand is in een gebouw. Een man bevindt zich op de bovenste verdieping. En ik kan het trappenhuis niet meer uit en de lift die werkt niet meer. Overal is rook en vuur en vlammen. Kinderen, wat moet je nou? Moet je daar sterven omdat je er niet meer uit kunt? Je kijkt naar beneden, je kijkt naar buiten en het is heel diep. Veel te diep om zomaar te springen. Maar dan zie je dat de brandweermannen aankomen en ze hebben een heel groot vangnet. En ze houden dat met z'n allen vast en ze roepen naar jou. Ze zien jou daarboven staan en ze zeggen, spring maar hoor, wij vangen jou op. Stel je voor, kinderen, dat iemand daar staat, naar beneden kijkt en al die brandweermannen ziet in het vangnet. En hij zegt, ja hoor, brandweermannen, ik vertrouw jullie helemaal, ik geloof het hoor. Maar hij springt niet. Heeft zo iemand dan echt vertrouwen in die brandweermannen? Ja, zegt iemand, hij zegt het toch, hij zegt, ik vertrouw jullie. Maar hij springt niet. Dus heeft hij geen vertrouwen. Hoe weet je of iemand vertrouwen heeft in die brandweermannen? Als je springt. Als je durft. Als je hem gelooft op een woord. Als je het doet. Weet je, wanneer hebben wij vertrouwen in het bloed van Jezus? In die nieuwe en levende weg. Wanneer vertrouwen wij op het gescheurde voorhangsel dat is op zijn vlees? Als het ook doen. Als het ook doen. Maar nu ben ik werkelijk overtuigd dat dit een weg is waar de dwaas niet op dwalen kan. Maar nu ben ik er werkelijk van overtuigd dat God met dit evangelie niemand bedriegt. Als ik vast overtuigd ben dat hij ook mij niet bedriegt. Als ik toega. Daarin ligt het bewijs. Wij willen zo graag een bewijs voor het geloof. Maar de Bijbel zegt het bewijs ligt in het geloof. Hoe krijg ik zekerheid van het geloof? Door te geloven. Door met volle verzekerdheid van het geloof toe te gaan. Door te vertrouwen op het bloed van Jezus Christus. En op zijn gescheurde lichaam. Daarin zul je de kracht van zijn werk ervaren. Vrijmoedigheid als ervaring. Gemeente, God belooft het ons. God belooft het. Dat het evangelie niet op afstand blijft. Dat het evangelie niet alleen een mooie waarheid is, maar ver weg. Maar God belooft in zijn evangelie dat die boodschap uw hart, jouw hart, mijn hart raakt. Dat je het ervaart tot in het diepst van je ziel. Dat is een belofte. Dat de vrees plaats maakt voor vrijmoedigheid. Dat de angst moet wijken voor geloof. Dat de onrust weggaat en een stille vrede komt. Dat wij mogen toegaan in de aanwezigheid van God. Zodat wij zingen, zoals we gedaan hebben. Och, mocht ik in die heilige gebouwen, de vrije gunst die eeuwig u bewoog, Gods liefelijk heen en schone dienst aanschouwen. Volgende week is het avondmaal. Laten wij toegaan, gemeente, tot het avondmaal. Met een waarachtig hart. Niet voor de vorm, niet voor het uiterlijk, maar oprecht, in volle verzekerdheid van het geloof. Niet om het brood en wijn te ontvangen, maar het bloed van Christus en zijn gescheurde lichaam. Laten we uitzien, laten we verlangen, laten we verwachten dat God volgende week in ons hart die vreugde geeft, die ervaring geeft van vrijmoedigheid en die zekerheid van zijn genade. Dan zal ik een levend bewijs mogen zijn. Een levend bewijs dat Gods belofte niet leeg is, maar dat hij met zijn belofte de kracht van Christus bloed in mijn leven geven wil. Amen. Laten wij zingen over die vrijmoedigheid waarmee wij mogen toegaan naar Psalm 81 vers 12. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. En wat er volgt. Laten wij het eerste gedeelte uit het avondmaalsformulier samen lezen. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoor aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus. Welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet. Dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost dus hier de avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. En ten tweede dat wij tot dat doeleinde richten waartoe de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De prachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij zo ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten tweede onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat op al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. De volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekende geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald had en alle gerechtigheid volbracht had. De derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Alle dan die zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met de navolgende ergerlijke, dat wil zeggen aanstootgevende zonden, besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als er zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven, heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aan doen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen, met schaduw andere dingen zegenen, en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een aanstootgevend leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, die God alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet volgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Maar wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog veel gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zo'n ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, waar we dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, omdat ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat God ons niet in genade zou aannemen en zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover de lezing uit het formulier. Laten wij samen danken en bidden. Trouwe God, we danken u dat u dat heiligdom geopend hebt met een nieuwe en een levende weg. Wij danken u, o grote priester, dat u dat voor ons hebt ingewijd met uw eigen bloed. We danken u dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan en vanmorgen die oproep mochten horen om ook daadwerkelijk toe te gaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid van het geloof. Heere, laat al onze hoop, laat al ons geloof, laat onze vrijmoedigheid niet steunen op iets in onszelf, maar op de Heere Jezus en zijn vergoten bloed. Laat wij in volle verzekerdheid des geloofs toegaan, belijdende dat wij zelf midden in de dood liggen. En als wij in uw oordeel geplaatst zouden worden, wie zou bestaan? Maar nee, daar is vergeving. We bidden u, Heere, dat ook deze preek ons niet zal aanzetten tot meer praten, meer denken, meer worstelen, meer zoeken, meer bespreken, maar dat het ons eenvoudig zal brengen tot geloof en tot vertrouwen en tot de zekerheid dat wie in u gelooft niet beschaamd zal worden. En dank, Heere, dat dit het evangelie mag zijn. We bidden dat het meegaat, ook de komende dagen. En we bidden dat wij volgende week zullen toegaan met een waarachtig hart in volle zekerheid van het geloof. En dank voor wat u ons gegeven hebt. Reinig wat niet was naar uw wil in spreken of luisteren. Breng ons vanmiddag opnieuw samen. Wij bidden en danken dit uit genade. Amen. Laten wij uit Psalm 118 tenslotte zingen. Vers 10 en vers 14. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk door trainen om hun God ootmoedig te eren voor het smaken zijner zaligheid. En ook vers 14. treft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met u allen. Amen.